Van harte welkom bij Dit is Heerlen. Een podcast over de mensen die de stad gemaakt hebben. Met in deze aflevering Huub Kobbe.
Nou ja, ik vind dit Martin van der Weerden een hartstikke gezellig pleintje eigenlijk wel, hè?
Ja, dat was ook de bedoeling, hè? Dus zo dat Poels, de Henry Poels en de architect Stuit het idee hadden om voor betaalbare woningen te zorgen in aantrekkelijke pleintjes. Pleintjes met korte straten, met boogjes, met ruimte voor de kinderen voor te spelen, met tuintjes achterom. Om het leven voor arbeiders aantrekkelijk te maken, zodat je niet in Luikse of Britse toestanden van afzichtelijke krottenwijken terechtkwam, die alleen maar criminaliteit, prostitutie, maar ook anarchisme, socialisme teweeg brengen.
Ziektes natuurlijk, hè?
Ja, nee, dat moet je dus niet hebben. Nee.
Ziektes. Die mensen moeten werken.
Die mensen moeten werken en ziektes inderdaad ook, want als die mensen een besmettelijke ziekte hebben, dan slaat dat ook terug op de burgerij.
Ja.
Maar dit is een heel mooi voorbeeld van een burgerij die zich bemoeide met positieve intenties, met het leven van de arbeider. Het moest redelijk aantrekkelijk gemaakt worden voor de arbeider. Het zijn relatief kleine woningen. De mensen hadden aanvankelijk geen stromend water.
Ja, er zijn pompen nog, hè, geloof ik. Daar, je ziet nog de overblijfselen.
Ja, je ziet daar nog de overblijfselen van twee waterpompen, waar dan vroeger in de scherpe taakverdeling tussen mannen en vrouwen de vrouw des huizes met een emmertje water ging halen. En daar een deel van haar sociaal leven vond. Want toen de mensen later stromend water aan huis kregen, toen gingen ze toch nog elke dag even met een emmertje naar de pomp om de social talk, de roddels van de buurt te horen.
Ja. Even schetsen waar we zijn. Dit is Hoensbroek. Dit is de kolonie, de slak noemen ze dit.
Ja.
Daar zijn veel van dit soort buurten geweest in de regio. We staan hier niet voor niks. Want ja, je bent wel historicus en wetenschapper, maar zelfs die kunnen helden hebben.
Ja, wij kunnen helden hebben. We staan hier niks voor niks om twee redenen. Eén reden is, dit was een van de allereerste modelarbeiderswijken die later tientallen keren nagebouwd zijn.
Dat is dan ook een van de oudere, denk ik, in de buurt, hè?
Het is een van de alleroudere, dus nu op dit moment op de kop af 100 jaar oud. Tweede reden om hier te zijn, dat is dat als vakhistoricus hoor je niet aan helden te doen, maar een van mijn toch wel aanwezige helden, die heeft hier het grootste gedeelte van zijn leven gewoond. En ook toen hij in landelijk een van de bekendste persoonlijkheden van Nederland werd op korte tijd, is hij gewoon in zijn rijtjeshuis blijven wonen. Ik heb het dan over Huub Kobbe.
Ja.
We zitten hier dus in de wijk van voornamelijk mijnwerkers die hier woonden aanvankelijk. Niet ver hier vandaan heb je de staatsmijn Emma. Dus waar deze mensen werkten. En Huub Kobbe is weliswaar een Heerlen geboren vlakbij het station. Maar al vanaf kinds af aan heeft hij dan in deze wijk, hier om de hoek in de Slakkenstraat, gewoond.
Ja, het ging dus ook mijnwerker worden uiteindelijk.
Ja, net als zijn vader. Dus hij kwam uit een mijnwerkersfamilie. Heeft het goed gedaan. De opleiding is stevig. Steviger dan mensen vaak denken. En werd uiteindelijk houwer. En had ook de mogelijkheid om meesterhouwer te worden. Wat binnen die mijnwerkershiërarchie een topfunctie is. En hij was met liefde. Hij heeft zijn werk altijd graag gedaan. Het was een berensterke kerel. Het was een intelligente kerel. Maar het was ook iemand met een sociaal hart. En hij heeft net als zijn vader katholiek zich aanvankelijk aangesloten bij de Katholieke Mijnwerkersbond. Maar ja, die Katholieke Mijnwerkersbond die zat heel veel op de schoot van de directies en op de schoot van de katholieke kerk. Niet-katholieken waren niet welkom. Maar mensen die tegendraads waren ook niet welkom. En als in de jaren 30 de winsten van het mijnbedrijf wat achteruit gaan, dan wordt tot 3 keer toe een substantiële salarisverlaging door de Katholieke Mijnwerkersbond gewoon geaccepteerd. Tot verdriet en woede van de mijnwerkers.
Maar wacht even, Martin. Daar is een bond natuurlijk niet voor, hè? Om handjeklap te doen met de mijndirectie.
Maar ja, die indruk heeft dus die Rooms-Katholieke Mijnwerkersbond in ieder geval wel gegeven. Dat ze dat wel deden. En vooral bezig waren als een soort fopspeen. Bij een baby die huilt, die geef je een speentje in de mond. En geeft die arbeiders hun vakbond, dan hebben ze het gevoel dat ze vertegenwoordigd zijn. Maar dit was voor een heel groot gedeelte gewoon nep en gewoon een schijn.
Ja, het was oude jongens krentenbrood.
Ja. En dan is het ook niet vreemd dat je dus een andere bond, een niet-katholieke, een algemene bond krijgt, waarbij iedereen welkom is. In de katholieke bond waren eigenlijk alleen maar katholieken welkom, terwijl je in deze regio ook de nodige protestanten had, mensen van socialistische huizen. Maar in de algemene bond was iedereen welkom. En die algemene bond die durfde tegen te spreken.
Die waren wat feller.
Die waren wat feller. En Huub Kobbe voelde zich daar meteen thuis. En werd ook eigenlijk al vrij snel een van de voormannen, een van de spraakmakers. Hij was goed gebekt. Hij had lef. Maar hij wist ook wat hij op zich laadde. Want ja, je krijgt een emmer vuil over je heen gestort. Dit was een, op het vlak van macht natuurlijk een sterk katholiek georganiseerd gebied. En je gaat dan tegen de stroom in. Je kunt verdere carrièrekansen vergeten. Bij ontslagen, als de mensen terug, dan was je als lid, als men terug moest in het personeelsbestand, dan werd je als niet-katholiek, met name de leden van de AMB, de Algemene Nederlandse Mijnwerkersbond, ANMB, die werden dan als eerste ontslagen. De sociale strijd ging thuis en in de wijk gewoon verder. Want ja, de strijd werd geleverd tot achter de voordeur. Waarbij de katholieke kerk ook niet altijd even fijne rol gespeeld heeft. En, maar ook, helaas, ik ben zelf onderwijsman, een aantal leerkrachten niet. De kinderen van Huub Kobbe werden op school belaagd door de schoolmeester. Die zei van, ja, zit jouw vader nog bij die verkeerde bond? Dat werd dus voor het front van de kas gezegd. En als de zoon van Huub Kobbe dan ja knikte, heel timide, dan werd hem de rug toegekeerd. En de meester sprak dan tegen de rest van de klas. Zullen we met z'n allen eens even gaan bidden voor het zielenheil van die lomp van een vader die dat waagt om tegen de draad in te gaan?
Zo, een beetje duivelsgebroed.
Dat is duivelsgebroed, ja. En dan moet je dus van sterke huizen zijn. Dat die algemene bond niet meteen alle mijnwerkers achter zich kreeg, dat is voor een heel groot gedeelte vanuit angst te verklaren. Want ja, bij de katholieke bond zat je in ieder geval in het veilige hoekje.
Ja. Martin, we hebben een kleine geluidsstudio bij ons waar we een beetje rustig zonder wind door kunnen praten. Dit is de auto die hier om de hoek staat. Zullen we daar even gaan zitten?
Ja, doen we. Ja.
Terwijl Martin en Ruud hun geluidsstudio opzoeken, ben ik in het Nederlands Mijn Museum met Ron Meijer, op dit moment leider van het Nationaal Programma Heerle Noord en ook mede-initiator van de Huub Kobbeprijs. Ron, ik ga eerlijk tegen je zijn. De namen die voor deze podcastserie naar boven zijn gekomen, in de eerste brainstorm zat Huub Kobbe daar niet bij. Dat is niet de eerste naam die bij mensen naar binnen schiet. Hoe komt dat, denk je?
Nou, dat is een goede vraag. Want Kobbe is ook. Kobbe was in die. En ik ben in 81 geboren. Hè, dus Kobbe is op 2 juni 76 bij een verkeersongeluk om het leven gekomen. En ik herinner mij toen ik hier met Jan en Riet de Wit wel eens over had, dat hij Huub Kobbe, de naam Huub Kobbe noemde. En ik had daar nooit van gehoord. Dus na zijn dood, ik kreeg bijvoorbeeld 6 weken, waar ik ben zelf in opgegroeid, kregen allerlei, zeg maar even zo, brave katholieke vakbondsmensen, kregen allemaal straatnamen na hun dood. En daar zat Huub Kobbe ook niet bij, want die was van de Algemene Bond voor Werkers in het Mijnbedrijf. De ABWM, die heet nu ABW. Dus die is eigenlijk een beetje verdrongen. Ik denk in die tijd, hè, de KVP, het CDA daarna was heel sterk. En die Kobbe, werd toch gezien als een rooie. Ook al deed hij heel erg zijn best om vooral neutraal te worden beschouwd. En dus ja, hij is gewoon 30 jaar uit het geheugen bijna gewist geweest, om het zo maar te noemen. En toen bleek dat Jan de Wit, die had dus een brief geschreven, nog voordat de SP in Heerlen in de gemeenteraad zat, aan het toenmalig college. En die brief die is, ik heb daar toen ik nog raadslid was hier, naar gevraagd, van kan die brief alsnog beantwoord worden, want het bestuur is eeuwig. Hè? Toen is men gaan zoeken, maar er zat niks met het archief. Toen ben ik zelf gaan zoeken en toen hebben wij in onze eigen archieven hebben wij die brief uiteindelijk alsnog gevonden. En toen is het college, moet ik zeggen, wethouder van de oudere partijen toen, is zo sportief geweest om die brief 40 jaar na dato alsnog te beantwoorden. En dat is wel een beetje het verhaal van Kobbe. Dus heel geliefd onder het volk in de jaren 70. Gehekeld op zoals gezegd door de toenmalige machthebbers. Vergeten. En nu, dankzij denk ik het initiatief waar vooral Martin van der Weerde heel veel credits voor verdient, is zijn legende en vooral de geest van Kobbe is weer opgerakeld. En terecht, denk ik.
Daarmee hebben jullie ook, naast inderdaad het initiatief voor die straat en andere initiatieven in dat project, de Huub Kobbeprijs geïnitieerd. Wat is voor jou dan de kern van Kobbe waardoor iemand ook die prijs kan krijgen?
Ja, dus Kobbe zei, ik ben alles over hem gaan lezen, hè, met de beste regionale historicus naast je, Martin van der Weerde, is dat niet zo moeilijk. En Kobbe zei, wij zullen wel eens laten zien dat wij Limburgers niet van zulke zullen zijn, letterlijk. Dus dat beeld, hè, dat ook mensen nu nog, Limburgers vaak zelf hebben, van ja, wij houden niet zo van actie voeren, wij houden niet zo van onze opvatting geven. Dat is historisch onjuist. Dat klopt gewoon niet. Dat klopte nog in de april-meistaking, gedurende de oorlog, als ook in allerlei acties daarna. Alleen, we hebben denk ik, als je het al een beetje generaliseert, want dat is het natuurlijk echt wel, we hebben een wat, denk ik, Duits-Belgische bescheidenheid. Dus voordat we ons uitspreken, we spreken ons wel uit, maar we zijn wat minder haantje de voorste, we zijn wat minder luidruchtig, maar we vinden wel wat. En ik denk dat dat wat Kobbe deed, dat ook wel omhelzen en belichaamde, tot zijn, ja, een paar minuten of fame, om het zo maar te zeggen, waarbij die bij Den Uyl op het podium klom in het theater. En hij aan de zaal vroeg, vinden jullie dat ik ook mag spreken? En daar had hij natuurlijk heel veel van zijn vakbondsmakkers georganiseerd. Dus die zaal zei volmondig ja. En hij vervolgens na Den Uyl ook mocht spreken. Ja, dat is dus niet meteen luidruchtig aan je de voorste zijn, maar wel je ruimte innemen. En ik denk dat er veel meer gewone mensen zijn. Helemaal niet mensen die jij en ik bijvoorbeeld al kennen. Maar gewone mensen die dat ook doen, zonder dat ze al per se luidruchtig hoeven te zijn. En gewone mensen die besluiten in hun eigen buurt andere bewoners die, let wel, hè, het romantische beeld aan het einde waarbij je wint is altijd wat mensen onthouden. Maar die jaren daarvoor waarbij je tegen alle cynisme van, ach, dat heeft toch geen zin. Hè, dat wat Kobbe bedoelde met, we laten wel even zien dat we geen goedmoedige zullen zijn. Daar moet je dus, ja, je moet mensen in beweging krijgen. Dus de prijs voor sociale rechtvaardigheid voor zulke gewone mensen.
Jij hebt zelf ook actie gevoerd. Maar je zegt net ook van, ja, Huub Kobbe, die naam, die kende ik ook niet meteen. Die heb ik via Jan de Wit uiteindelijk leren kennen. Hoe was het dan voor jou op het moment dat je nog geen voorbeeld had als Huub Kobbe, om wel al die mentaliteit te hebben, maar niet te weten dat dat in Limburg ook al gebeurde, of hier in ieder geval in deze regio?
Ja, ik denk dat iedereen wel herkent dat je iets moet met onrecht, met onrechtvaardigheid. Los van of je al weet wat je daarmee moet. Even mijn persoonlijke anekdote is dat toen ik vond dat er iets in de jaren 90 iets met het onrecht in onze stad, begin 2000, dat is toen ik politiek actief werd ongeveer, dat er iets mee moest. Dat even de context was, tippelende heroïnehoertjes waarvan je kon zien dat ze ziek waren, veel drugsellende, veel armoede en daar keerde de politiek zich. Die had er onvoldoende antwoord op, vond ik toen als jongeling. En ik woonde in 6 weken vlak bij de CBS-weg waar het toen getippeld werd. Dus ik zocht Riet de Wit op. En Riet vroeg me, wat wil je dan doen? Ik was student, ik studeerde fiscaal recht aan de Universiteit van Maastricht. Dus de SP-afdeling vond dat interessant. Een jonge student die ook nog fiscaal recht studeerde. Dus Riet vroeg me, wat wil je dan doen? En ik zei, ja, ik wil alles doen als ik maar niet met zijn bord om mijn nek in de stad hoef te staan. Hè? En na de hand, ja, je weet wat ik ongeveer heb gedaan, heb ik wel ongeveer dat zo af en toe gedaan. Dus dit is even als voorbeeld van, je wil iets met onrecht, maar je weet niet wat. En je zoekt mensen op waarvan je hoopt dat ze een antwoord kunnen geven erop. En bij mij was dat Riet de Wit. Veel eerder, decennia daarvoor, bleek dat voor heel veel jonge mensen ook, bleek dat ook Huub Kobbe te zijn. Maar dat kan ook bijvoorbeeld, ik noem eens iemand, Martin van der Heijden. De man die hier oud-mijnwerker, zowel in Heerlen als in een goudmijn in Zuid-Afrika, die toefelt op goed Heerlens gezegd met zijn karretje in de grond. De man is 81 inmiddels, kan moeilijk lopen, maar is overal bij en brengt overal jong en oud bij elkaar. Dus ik wil maar zeggen, ook hier weer, gewone mensen kunnen je voorbeeld zijn die je het setje geven om, ja, niet bang te zijn om te strijden tegen dat onrecht, in welke verschijningsvorm dan ook. Ja, dat is wat ik echt inspirerend vind.
We hebben het nog regelmatig over de mijnen. En dan hoor je ook regelmatig, oh, moeten we het nog over die mijnen hebben? Hoe valt Huub Kobbe in dat verhaal voor jou?
Ja, kijk, twee dingen over. A, ik kan niet zoveel met mensen die zeggen, we moeten het weer over de geschiedenis hebben. Niet omdat die geschiedenis voor mij, die herhaalt zich niet, hè. Maar je kunt er wel van leren. En dat is wat wij, en dat is mijn tweede punt, wat wij vooral van Huub Kobbe kunnen leren, is dat hij in een heel ander tijdsgevricht. Hè? De man kon eigenlijk niet uitkomen voor zijn politieke opvatting, omdat dat toen, ja, toch nog wel het tijdperk, zeker in het zwaar katholieke Zuid-Limburg, van de zwartrokken was, van de nogal conservatieve katholieke kerk met zijn politieke vertalingen. Dus die man moest mensen organiseren die ook zwaar katholiek waren, tegen onrecht, sluiting van de mijnen, slechte pensioenvoorzieningen, noem maar op. En hij kon zich daarbij maar beperkt uitspreken, zou ik maar zeggen. Want anders waren die mensen meteen weg. Ja, als je dat nu vertaalt naar het hier en nu, is het ook niet voor niks dat we, behalve de Huub Kobbe prijs, dat we ook nog een Huub Kobbe wandeling, maar ook een reden zijn gestart. De eerste werd uitgesproken in 2021 door Renske Leijten en de laatste door een koppel, Pieter Omtzigt, toch ook wel actueel nu. Die overigens zijn basisdocumenten gebaseerd heeft op die reden. Daar verwijst hij ook naar. En Raoul Hedebouw, dat is een Belgische politicus. De een wat meer rechts van het midden, als je Omtzigt zo wil definiëren. Alhoewel dat ook maar zit de vraag of je hem zo kunt positioneren. Maar en Raoul Hedebouw zit echt aan de linkerkant. Dus ja, dat zulke mensen zich nu lenen om... En we in 2024 gaan we een nog grotere spreker of spreekkurs binnenhalen. Ja, dat die mensen zich nu lenen om zich uit te spreken in redes, in Heerlen. Voor de meeste mensen, de internationale gasten, ja, waar ligt Heerlen nou precies? Dat zegt iets over hoe we proberen om dat beeld en die geest van gewone mensen die besluiten hun samenleving rechtvaardiger en beter te maken, hoe dat ook voor, ja, ja, de elite zal ik die redenaren niet noemen, maar wel mensen die een groter podium hebben dan de meeste gewone mensen, hoe dat voor hen dus ook van belang is.
We hebben afgesproken bij het Nederlands Mijnmuseum. Zij zijn niet betrokken bij deze podcast, maar laten we toch even sluikreclame maken. Want er is een afdeling in het Mijnmuseum waar jouw hart wel sneller van gaat kloppen.
Ja, ze hebben dus kleuren. Hè? Dus zwart en dan hebben ze onder andere ook grauw, zeg maar. Dat vind ik de mooiste. Goud is dan de gouden periode. Maar ik vind grauw de mooiste, niet de mooiste, maar de meest indrukwekkende. Omdat die gaat over de situatie in de periode van ellende. En daar haalt ook Heerlen zijn inspiratie uit. En de hele Mijnstreek, niet alleen Heerlen, geldt ook voor Kerkrade en Brunsum. Ja, en ik geloof heel erg in dat trots de brandstof is van heel veel inhaalraces. En die hebben we ook nodig in dit soort gebieden. Ja, die kun je halen uit periodes die heel moeilijk waren. Of dat nu de drugsperiode was, of het was de periode vlak na de mijnsluiting. Ja, daar haal ik. En ik ben een jongen van geboren na de mijnsluiting. Hè, pas in 81 geboren, de mijn ging dicht op 31 december 74. Maar voor mij speelt, want je vroeg naar die mijnen, spelen die nou nog een rol? Ja, ik voel me in alles kind van de mijnstreek. Ook al heb ik nog nooit een levende mijn meegemaakt in Heerlen of in Nederland. Omdat voor mij die tijd daarna van solidariteit, van opstaan als het moeilijk wordt, eigenlijk nog veel belangrijker is dan hoe dat mijn werk nou precies gebeurde.
Ja, waar je dus ook Huub Kobbe nog kunt zien.
Zeker, ja, daar is een poster te vinden van hem. Heel veel van de afbeeldingen. En een poster met het bekende, voor de mensen die dat wel eens gezien hebben, de botten in, zeg maar in een soort hondenbak. En dat symbool werd gebruikt als symbool voor hoe eigenlijk de Rijksoverheid de mijnwerkers en de mijnstreek achterlieten. Namelijk een hondenbak met wat botjes erin. Ja, komt dat zien, zou ik zeggen.
De podcast van jouw collega Maarten Verossen wordt altijd in een auto opgenomen. Dus we zitten hier prima. Volgens mij zelfs van hetzelfde merk. Je hebt het dus over gehad. Die kinderen van Huub Kobbe, nou, die werden wel een beetje in de hoek gezet, laat ik het zo zeggen, op school. Zorgde dat er ook voor dat hij, ja, misschien wel een beetje geradicaliseerd is? Of mag ik zover niet gaan?
Van deel is dat zonder meer waar, want je wordt wel kwaad. En dan word je, ik herken dat ook in mijn eigen karakter. Ik heb een redelijk vriendelijke uitstraling. Maar als mensen mij te veel de zijklauw maken, dan ga ik er net tegenin. En dat is bij Huub Kobbe natuurlijk ook. Van, ja, op zijn Limburgs gezegd, jeet niet, besteed niet. Dus als mensen zeiden, well, je bereikt toch niks, dan ging hij er net tegenin. En dat werd pregnant tegen de tijd dat de mijnen hier dichtgingen. Dus de Algemene Mijnwerkersbond heeft altijd in delen van de mijnstreek, onder andere hier in Hoensbroek, kunnen rekenen op een substantieel deel van de mijnwerkers die achter hen stond. En die hebben bij loononderhandelingen altijd wel meegemixt. Weliswaar als juniorpartner, de katholieke bond bleef de grootste, maar ze hebben invloed gehad. Toen de mijnen dichtgingen, toen bleek, ik heb net verteld, Huub Kobbe was ook een intelligente kerel. Nou, die heeft de statistieken bekeken, de groeipercentages van de prijzen en de pensioenen. De pensioenen die waren vastgesteld op een bepaald moment. En ja, die groeiden in een tijd toen de Nederlandse economie groeide als kool. We hebben het over de jaren 60. En toen gingen de 65 werden de mijnsluitingen aangekondigd. Vlak daarna begon één voor één alle mijnen de poorten te sluiten. En ja, dan ben je als ex-mijnwerker, vooral de ouderen, afhankelijk van een goed pensioen. Dat leek aanvankelijk op papier nog wel redelijk. Het was niet geweldig, maar het leek redelijk. Maar het groeide niet mee met men was vergeten het te indexeren. En het werd gewoon een schijntje. Het werd een schandalig laag bedrag. En dat ging geweldig knijpen. En Huub Kobbe heeft toen als een soort Robin Hood van de mijnstreek, heeft hij geprobeerd de mensen warm te krijgen voor een actie voor verbetering van de pensioenen. En hij heeft ook zijn oude vetes met de katholieke bond, met een deel van de geestelijkheid, met een deel van gemeentebesturen achterwege gelaten. Hij is overal binnengegaan, gaan praten met de mensen. En hij heeft iets voor elkaar gekregen wat onmogelijk geacht werd, namelijk één front van alle mijnwerkers in deze regio, met hun gezinnen, met hun vrouwen, met opbouwwerkers, met meneer Pastoor. Dat is een geweldige prestatie.
Dus hij is door de verzuiling, zou je zeggen, heen gegaan?
Door de verzuiling heen gebroken. Dat heeft hem geweldig veel energie gekost. Maar hij werd op een bepaald moment ook een graag geziene persoon, maar hij werd razend populair hier in de streek. Hij werd door de landelijke pers geïnterviewd. Mensen kwamen speciaal vanuit het hoge noorden naar het diepe zuiden in Hoensbroek om hem te interviewen, te fotograferen. Nou, hij bleek niet om aan te zien te zijn. Dus hij heeft die bepaalde knappe uitstraling. En daar stond hij dan met zijn sigaretje de mensen wat dingen uit te leggen. Maar hij is ook de eenvoudige man gebleven. Terwijl hij, als hij gewild had hij gewoon in die vakbondswereld een geweldige carrière kunnen maken. En hij bleef ook in zijn eenvoudige huisje in de Slakkerstraat te wonen.
Ja, maar zit je nou te vertellen dat het achter de schermen dat hij een grote rol heeft gespeeld, maar bij de hoge pieven aan tafel moesten anderen het doen?
Nee, hij heeft afgedwongen dat hij bij de hoge pieven aan tafel mocht. Hij heeft bij bezaald optredens, daar werden bijeenkomsten georganiseerd en hij was daarvoor zelfs niet uitgenodigd. Nou, hij komt dus toch, hij had lef. Hij springt op het podium. Hij communiceerde niet met de mensen aan de tafels, de cup, zoals we hier zeggen. Maar hij communiceerde met de zaal. Hij zegt van, vinden jullie dat ik het woord mag voeren? Want hem was verboden het woord te voeren en de zaal zei volmondig ja. Nou, toen komen we er niet onderuit. Hij dwong zijn plek aan tafel op, tot en met in Den Haag. En werd uiteindelijk dus als gesprekspartner gewoon geaccepteerd. En dat is voor een eenvoudige jongen uit de kolonie, is dat een geweldige prestatie.
Maar jij zegt geaccepteerd, Martin, ook serieus genomen? Want dat is natuurlijk ook nodig om doelen te bereiken. Hè?
Nou ja, als je aan tafel zit, dan heb je de eerste stap. Dan ben je er inderdaad nog niet. Dan moet je ook laten zien dat het menens is. En hij heeft daarom, het is zijn initiatief, in 1975 de Mars naar Den Haag georganiseerd. Waarbij duizenden mijnwerkers in alles bij elkaar, ik weet het getal niet, maar een paar honderd bussen van hieruit, van Heerlen, vanuit Hoensbroek, vanuit Brunsum, Kerkrade, naar Den Haag getrokken zijn. En daar op een waardige manier gedemonstreerd hebben en hebben laten zien wat de mijnwerkers dwars zat. Dat heeft een geweldige indruk gemaakt. En dat heeft er ook toe geleid tot aan die onderhandelingstafel het starre standpunt over de pensioenen toch aan het rollen kwam en er verbeteringen uit tot stand kwamen. Ja. En dat met dank aan, als Huub Kobbe dat toen niet geprobeerd had, was het waarschijnlijk helemaal niet gebeurd.
Nee. Had hij wat dat betreft daar ook wel een klein beetje de tijd mee? Die wijnen waren natuurlijk net dicht. De laatste was net een paar maanden dicht. Ja. De overheid was natuurlijk toch wel bezig met hier zoeken naar mogelijkheden om werkgelegenheid te creëren.
Ja, de overheid heeft van alles geprobeerd. Ik twijfel niet aan de goede intenties van de aanvankelijke plannen. Alleen, ja, een aantal plannen zijn niet echt van de grond gekomen of het geld is op de verkeerde plek terechtgekomen. Maar dat klopt. Men was zich aan het heroriënteren. En dan hoort voldoende compenseren van de mijnwerkers, al, om te beginnen met een redelijk pensioen, dat hoort er natuurlijk bij. Dat klopt, dat heeft hij, die wind had hij wel mee. En het verhaal was ook na die Mars van Den Haag niet afgelopen. Maar hij had wel door die Mars een ijzersterke organisatie op poten gezet. En dat gaf de mensen vertrouwen in de toekomst. Tragisch is dat hij het jaar daarna, vlakbij Kasteel Hoensbroek, hij was met een neefje de eendjes gaan voeren. Hij vertrekt daar en hij wordt betrokken bij een verkeersongeluk. Het neefje wat op de achterbank zat heeft het overleefd. Maar Huub Kobbe is aan de gevolgen daarvan overleden. En als je de verhalen hoort en de foto's ziet van zijn begrafenis, dan denk ik aan John Lennon, aan een popster. Dus de mensen trokken massaal uit, maar waren ook in zaggenas, want hun held, hun working class hero, was er niet meer. En die verhalen hoor je dus nog vele tientallen jaren later weer terug als je begint met een Huub Kobbe project. We hebben op dit moment een Huub Kobbe prijs. We hebben voor elkaar gekregen om eindelijk een straatnaam, een Hoensbroeknaam vernoemd te krijgen. Dus dit soort zaken. Huub Kobbe is langzaam weer terug uit de vergetelheid, maar bij de gewone man is die nooit vergeten geweest.
Nee. Toch tragisch genoeg dan om het leven gekomen, was het proces waar hij in zat met de acceptatie van de problematiek met die pensioenen, was dat toen ver genoeg gevorderd om dat zijn doelen postuum toch nog bereikt zijn?
Nee, want je kunt de pensioenkwestie niet loszien van de silicose kwestie. We hebben daarna nog het hele silicose dossier gehad. Kijk maar even naar de toeslagenaffaire van tegenwoordig. Waar mensen gewoon ontzettend hebben moeten soebatten om erkend te krijgen dat ze door hun beroep hun gezondheid naar de ballenboeren geholpen hebben. En eigenlijk aanvankelijk helemaal niet gecompenseerd werden. Maar dat dossier komt er nog helemaal achteraan. Dus er had nog veel meer moeten gebeuren. Maar er is wel een en ander gebeurd. Maar eigenlijk achteraf gezien veel te weinig.
Ja. Jullie zetten hem op de kaart. Met die prijzen, daar ben je bij betrokken. Ja. Die straat die er komt. Ja. Maar dit gaat verdwijnen. Dit wijkje waar hij vandaan komt.
Ja, histofictie. Wat zou er gebeurd zijn als, dat is niet mijn sterkste kant, maar wat zou er gebeurd zijn als Huub Kobbe nog zou leven met deze wijk? maar de wijk, er is van alles geprobeerd deze wijk, het was een fantastische wijk, een mooie wijk te behouden. Maar men heeft de wijk laten verloederen, men heeft bewoners onder druk gezet om te vertrekken, want hij gaat toch tegen de vlakte. Maar na jaren pogingen om met de bewonerscommissie, met erfgoedorganisaties om de zaak overeind te houden als een unieke wijk, lijkt het doek nu gevallen te zijn. Alleen hoorde ik gisteren in de krant dat de sloop een jaar uitgesteld is vanwege een of ander stikstofverhaal. Maar het zij zo. Ik vind het doodzonde. En als er dan nieuwbouw komt en mensen zeggen, ja, historiserend verwijzend naar. Ja, sorry beste mensen, dat is voor mij een stukje Fantasialand. Dat is niet
Anton wijk. Pieck.
Ja, Anton Pieck. Ja, Anton Pieck heeft leuke dingen gemaakt. Maar nee, Anton Pieck, namaken, dit is nep. Dus ik had het veel mooier gevonden om deze wijk te behouden. En dan kun je aan de binnenkant nog wel degelijk rekening houden met klimatologische en andere wooneisen van tegenwoordig. Maar de buitenkant had men gewoon behouden moeten blijven. Dus zoals die was. Als prachtig voorbeeld van een model arbeiderswijk uit het begin van de 20e eeuw.
Dit was Heerlen. Hey, doe die podcast volgen in die app. En nog één ding, hè. Die Ruud Kleine en die Rian Mone, die hebben dit toch weer oké in elkaar gefrikkeld, hoor. Bedankt dat jullie geluisterd hebben en alles. En ga dan maar weer wat voor jezelfers doen.